Chain, connecting the dots.
Hoi, leuk dat je luistert. In deze podcast nemen onderzoekers Jurgen Goossens, Esther Keimolen, Gert Meijers en Charlotte van Oorschouw je mee in het verhaal van hun bijzondere project Connecting Humankind Through Algorithms and Information Networks, of kortweg Chain. In een drieluik geven zij een uniek inkijkje in hun grensverleggende onderzoek naar het gebruik van blockchain-technologie door de overheid. Alles komt aan bod, van het schrijven van een MBO-voorstel met wetenschappers uit verschillende academische denkwerelden, tot het doen van onderzoek met case studies, die gaan over de inzet van blockchain in de schuldhulpverlening en de toekenning van energiesubsidies. Duik mee in dit MBO-project dwars door wetenschapsgebieden, midden in de maatschappij en voorbij de grenzen van de universiteit. In deze eerste aflevering beginnen we bij het begin, of eigenlijk nog een beetje eerder, bij ontwikkelingen in de samenleving die twee hoogleraren, jurist Jurgen Goossens en techniekfilosoof Esther Keimolen, bij elkaar brachten om samen onderzoek te gaan doen naar het gebruik van blockchain door de overheid en wat dat kan betekenen voor de toch al ingewikkelde relatie tussen overheid en burger. Een belangrijk onderwerp vonden ook Jurgen en Esther zelf, en dus besloten ze gezamenlijk financiering aan te vragen voor het opzetten van een onderzoeksproject via het MBO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.
Ja, het is ondertussen al even geleden, maar ik was eigenlijk net begonnen werken in Tilburg. En ik wou allang iets doen met het gegeven dat de overheid vroeger altijd heel eenzijdig optrad, eenzijdig gezag uitoefent, ja, een vergunning toekent of een vergunning weigert. Daar heb je als burger weinig over te zeggen. Maar in toenemende mate gaat de overheid meer in netwerken besturen. Wat eigenlijk betekent dat de overheid samen met andere overheden of samen met private burgers of bedrijven in een netwerk gaat besturen. Dat is al een paar decennia gaande. Maar in toenemende mate gaan die netwerken ook digitaliseren. En dan krijg je wel een heel complexe situatie van digital network governance, van digitaal besturen in netwerken. En daar wou ik wel iets mee doen. En toen zag ik een technologie, blockchain-technologie, die een gedistribueerde technologie is en die per definitie een technologie is die in een netwerk dingen gaat digitaliseren, dingen gaat automatiseren. En ik zag een enige tijd geleden dat ook de Nederlandse overheid heel veel interesse vertoonde in het experimenteren en innoveren met die blockchain-technologie. Dat leidde dan tot hyperconnectiviteit, hypercomplexiteit, leidde tot heel veel interessante juridische vragen, ook andere vragen. En ik dacht, hier moeten we iets mee. Dus dan heb ik ook een vooraanmelding ingediend bij het NWO, bij de call Designing Public Values for a Digital Society, het ontwerpen van publieke waarden in een digitale samenleving. En na een succesvolle vooraanmelding dacht ik, ja, dit wil ik niet alleen doen. Ik als jurist kan hier iets over zeggen, kan hier belangrijke dingen over zeggen, maar het is veel belangrijker om ook te kijken naar andere perspectieven, naar andere disciplines. En toen zag ik dat er een collega hier in Tilburg rondliep, Esther Keimolen, die enige tijd daarvoor ook mijn collega in Rotterdam was, maar we hebben elkaar daar nooit leren kennen. Maar ik kende wel haar promotor, Jos de Mul, die ook in ons valorisatiepanel zit. En Esther, haar proefschrift, ging over vertrouwen in de netwerksamenleving. En ik dacht, ja, het is wel heel interessant om dat juridische te koppelen met een publieke waarde, de waarde van het vertrouwen. En zo zijn we beginnen brainstormen, denk ik, Esther, om die na de vooraanmelding, na een idee te komen tot een, ja, een heel goede aanvraag. En toen hadden we wel een paar heel interessante overlegmomenten, denk ik.
Ja, nee, dat klopt. Ik ben natuurlijk, wat je net ook al zei, Jurgen, ik ben techniekfilosoof. Dus ik kijk naar de rol die technologie speelt in de maatschappij, hoe die technologie invloed uitoefent op hoe we met elkaar omgaan, hoe de overheid met haar burgers omgaat. En die blockchain-technologie, die had mij, denk ik in 2016 of zo, 2017, dat ik daar over had gehoord. En blockchain, dat was zo'n, nou ja, zo'n hype-technologie. Heel erg moeilijk om te begrijpen. Maar een van de zaken die het teweeg zou brengen was dat het makkelijker zou moeten zijn om te kunnen samenwerken, makkelijker zou moeten zijn om informatie uit te wisselen, om transacties plaats te laten vinden. En dat vertrouwen eigenlijk overbodig zou worden. En in mijn onderzoek ben ik juist heel erg geïnteresseerd in vertrouwen. Dus ik dacht, nou ja, een technologie die vertrouwen overbodig maakt, Dat geloof ik eigenlijk niet. En, dus ik was heel erg daarom ook geïnteresseerd in die blockchain-technologie. Dus toen Jurgen met het voorstel kwam om te kijken naar blockchain in de relatie burger-overheid, toen was ik wel gelijk enthousiast daarover om dat samen met Jurgen op te pakken. En inderdaad, toen zijn we eigenlijk begonnen elkaar beter te leren kennen, te brainstormen over wat zo'n blockchain-project zou kunnen inhouden en hoe we zo'n project rondom publieke waarden, rondom blockchain, zouden kunnen opzetten.
Ja, en ik zie ons ook nog altijd zitten op de gelijkvloers van het Montesquieu-gebouw hier in Tilburg. En er was onmiddellijk heel veel enthousiasme. Ik was heel enthousiast over mijn invalshoek. Jij was heel enthousiast over jouw invalshoek. En we waren ook beide enthousiast om die twee invalshoeken te laten samenkomen. Maar we hebben daar wel onze tijd voor genomen. Ik herinner mij dat we eigenlijk bijna maandenlang met elkaar gebrainstormd hebben. En dat we eigenlijk gezegd hebben, we willen echt wel dat basisfundament goed hebben. Hè? Dat vertrouwen in de relatie burger-overheid. Het vertrouwen in het functioneren van de democratische rechtsstaat. We willen dat ook visualiseren op een bepaald moment. Omdat we dachten, als we het goed kunnen visualiseren, dan begrijpen we het echt wat we eigenlijk willen doen. En dan zullen we ook de commissieleden van het NWO later misschien beter kunnen overtuigen. Dus ik herinner mij dat we eigenlijk heel veel tijd en energie hebben gestoken in het elkaar vinden, het elkaar versterken en tot een coherent verhaal komen. En eigenlijk denk ik, door die heel intensieve brainstormen maandenlang, hebben we daardoor eigenlijk het effectieve projectvoorstel op een vrij korte tijd kunnen schrijven samen, als ik het me goed herinner.
Ja, ik herinner mij ook heel intensieve en enthousiaste bijeenkomsten tezamen. Onder andere in het Dorstig Hert. Een bekend etablissement in de buurt van Tilburg University. Waar zelfs, ik weet niet of jij het nog kan herinneren, maar waar zelfs op een bepaald ogenblik mensen die een tafeltje verder zaten vroegen of we alsjeblieft ietsje zachter konden praten. Omdat ze ongeveer het hele projectvoorstel nu zelf ook al konden op gaan schrijven. Dus we waren wel heel erg enthousiast en overtuigd van dat dit project geschreven en uiteindelijk uitgevoerd zou moeten worden. En ik denk dat die intensieve periode van met elkaar spreken en echt proberen te begrijpen wat de ander nou precies zegt en bedoelt. Want we hebben dan toch verschillende perspectieven, verschillende disciplines. Dat het echt cruciaal is om zo'n interdisciplinair voorstel, want dat is het uiteindelijk geworden, een interdisciplinair onderzoeksproject. Om dat goed op te kunnen zetten, moet je gewoon heel veel tijd investeren in praten, luisteren, goed doorvragen wat de ander nu eigenlijk bedoelt. Omdat dat zomaar kan gebeuren, hè, dat je een bepaald concept, bepaald idee hebt, wat die ander toch net even anders begrijpt. En dan is het heel belangrijk om daar genoeg tijd aan te spenderen. En ik denk dus ook dat, omdat we dat gedaan hebben, dat uiteindelijk het schrijven zelf was heel intensief, maar ging ook heel goed daardoor. Dat was in ieder geval mijn ervaring. Ik kreeg heel veel energie van het schrijven zelf ook. Omdat we juist die gedeelde basis hadden gecreëerd.
Ja, want ik denk het effectieve projectvoorstel hebben we op 2 à 3 weken geschreven. Natuurlijk, er is heel veel voorwerk gebeurd. Maar omdat we al goed op elkaar afgestemd waren, ook vooral inhoudelijk, ging het ook allemaal wel vrij snel. Toen ik een tekst aanleverde of jij een tekst aanleverde, zat onmiddellijk al die interdisciplinaire invalshoek daar wel al in. Ik ging niet op mijn traditionele juridische wijze met heel veel vakjargon gaan schrijven. Het was eigenlijk al onmiddellijk geschreven in een taal die bruggen probeerde te slaan tussen in dit geval 2 en misschien zelfs 3 werelden. Het juridische, het techniek-filosofische, maar natuurlijk ook het technische luik, want blockchain is natuurlijk een technologie, een complexe technologie. Dus ik herinner mij die 2 weken voornamelijk als een heel intensieve, maar heel vruchtbare periode, waarbij we op het einde, ik denk een paar uur voor de deadline, tegen elkaar zeiden, we hebben er alles aan gedaan. Is het niet zo, dan is het niet zo. Op zijn minst hebben we heel veel bijgeleerd en goede contacten gelegd. Maar eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, hadden we stiekem er wel een klein beetje een goed gevoel over. We wisten dat het slaagpercentage heel laag was. Ik herinnerde mij dat het ergens net geen 10% zou geweest zijn of het effectief na de vooraanmelding, wat al een eerste schifting was, al dan niet zou worden gehonoreerd en toegekend, de financiering. Maar we zeiden tegen elkaar van, we hebben er het beste uitgehaald de voorbije maanden door te brainstormen en de 2 weken voor de deadline door hard te werken.
We hebben in ieder geval dezelfde herinneringen.
Dat is goed.
Dat is altijd lastig met zo'n voorstel indienen, omdat je natuurlijk weet dat de slagingskansen heel laag zijn. Neem je jezelf ook altijd wel enigszins in bescherming. Dat je denkt, nou ja, goed, ik moet realistisch blijven dat hè, de kansen klein of laag zijn. Maar tegelijkertijd, als ik diep van binnen... Ja, wist ik het toch dat het echt een heel goed voorstel was. En dat is natuurlijk gek om dat zo nu ook weer zomaar hardop te zeggen. Ja. Maar dat was wel zo. Dus ik keek dat toch ook wel met heel veel vertrouwen. Vertrouwen. Keek ik daar naartoe, zeg maar.
Ja, en ik denk, dat is een gevoel natuurlijk. Maar het is ook een gevoel dat ergens op gebaseerd is. En de call ging wel over het borgen van de publieke waarde in onze gedigitaliseerde samenleving. En ik denk wel dat we voldoende aandacht eraan hebben besteed dat om die belangrijke publieke waarden zoals transparantie en accountability te borgen, dat het in overeenstemming moet zijn met wet en regelgeving, dat technologie niet mag discrimineren en dergelijke, maar dat het nog veel meer is dan legal compliance. Dat je inderdaad ook moet kijken naar hoe een burger dat ervaart, bijvoorbeeld. Dat is ook een van de redenen dat we het burgerperspectief ook als een leidend perspectief in die aanvraag hebben opgenomen, hebben vervlochten. En waarbij we dan ook samen op zoek zijn gegaan naar technologische expertise, naar technische expertise, waardoor we ook de brug hebben gebouwd naar JATS, de Geronimus Academy of Data Science, maar ook met een bedrijf dat blockchain-oplossingen bouwt en aanbiedt, Ledger Leopard in dit geval, waardoor we denk ik alle twee wel het gevoel hadden, we hebben zowel het juridische als het techniek-filosofische, maatschappelijk-ethische en de technische kant afgedekt. En pas dan kan je inderdaad echt wel stappen vooruit zet naar het effectief borgen van die publieke waarde.
Ja, en ik wil ook nog even terugkomen op wat we eerder bespraken over en dat we langs de ene kant hebben. We zijn begonnen met heel veel tijd investeren in elkaar leren kennen als onderzoekers om gezamenlijk zo'n project op te zetten. Elkaars discipline te leren kennen, de manier waarop jij en waarop ik denk en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. En dat heeft ons inderdaad ook geholpen bij het opschrijven van de aanvraag. En die aanvraag gaat natuurlijk naar een multidisciplinair team ook. Er zitten niet alleen maar juristen in, er zitten ook niet alleen maar filosofen in. En je moet ook zo'n commissie overtuigen van de waarde van jouw voorstel, van de innovativiteit van het voorstel. Dat het effectief dingen gaat veranderen. Dat het bijdraagt aan een betere maatschappij, aan een betere, het beter borgen van die waarden. Ik denk dat wij erin geslaagd zijn om die commissie te overtuigen, omdat wij helder konden verwoorden, doordat we zo samenwerkten en dat we zoveel tijd investeerden in die communicatie tussen elkaar, ook dat de commissie zelf beter in staat was om echt te begrijpen wat we nu eigenlijk van plan waren, dat het een heel open voorstel is geweest. Waarin heel duidelijk te zien was waar we vandaan kwamen, wat we beoogden en wat daar de bijdrage voor de maatschappij voor was.
Als onderzoekers bijdragen aan een betere maatschappij, hoe doe je dat? Esther en Jurgen besloten een consortium te vormen met niet alleen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook met partners van buiten de academische wereld.
Dat is niet zo evident als wetenschapper. Want de contacten leggen met de buitenwereld, met maatschappelijke actoren, met overheden, is vaak niet zo evident voor ons. Je moet hen overtuigen waarom het interessant is om mee te stappen in een call. En wij moeten ook op een bepaalde manier kunnen aantonen what's in it for them. Waarom zou een blockchainbedrijf meedoen met wetenschappelijk onderzoek of ons wetenschappelijk onderzoek steunen? En ook daar herinner ik me dat we die twee dingen hebben laten versterken. Dus we zijn vertrokken vanuit onze wetenschappelijke aanpak. En we hebben gezegd, kijk, we willen case study onderzoek doen. We willen kijken naar twee concrete cases. Dat was één, de rode knop, ontwikkeld of in ontwikkeling op dat moment door het CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau, de gemeente Den Haag en de gemeente Eindhoven. Wat we een heel beloftevolle use case pilot op dat moment vonden. En achteraf is het ook zo gebleken. Er wordt toch altijd jaren later aan verder gewerkt. En de tweede case die we hadden geïdentificeerd ging over toekennen van overheidssubsidies. Omdat daar toch wel vaak administratieve rompslomp aan te pas komt. Wat blockchain of de inzet van blockchain, die inzet zou kunnen bijdragen aan het efficiënter maken. En wat we toen hebben gedaan, is eigenlijk vertrekken vanuit twee case studies die wij heel interessant vonden voor ons onderzoek. En dan eigenlijk gaan kijken welke maatschappelijke actoren, welke maatschappelijke stakeholders ons zouden kunnen helpen bij het inzicht verlenen in wat er eigenlijk wat de state of the art is, zowel op technisch vlak, maar ook binnen ministeries, waar het beleid staat, waarmee het beleid gebaat zou kunnen zijn op wetenschappelijk vlak. En ik denk, dat was dan eigenlijk de laatste week, want dat was voor ons het laatste wat we in orde moesten brengen, dat was die 10% private financiering. Hoefde niet in cash te zijn, gelukkig. Wij zijn dan ook onmiddellijk voor in-kind steun van die actoren gegaan, omdat het toch wel gewoon fijn is dat de VNG bijvoorbeeld, maar ook het CIB, ons gewoon effectief zou helpen bij het uitvoeren van het project. En we hebben hen eigenlijk overtuigd dat onze wetenschappelijke inzichten hen zouden kunnen helpen in hun ontwikkeling en in hun activiteiten, maar dat wij ook erg gebaat zouden kunnen zijn bij hun hulp. Dus ik weet niet hoe jij dat herinnert, Esther. Het was heel intensief om in die week meer dan 10 actoren in ons consortium te krijgen. Maar ik vond het wel best spannend en ook een beetje leuk op het einde van de rit.
Ja, ik kan mij goed herinneren. Eerst en vooral moet ik zeggen dat ik met grote bewondering en ook wel verbazing naar jou heb toen zitten kijken. Omdat je ging echt bijna als een soort van marktkoopman, zeg maar, ons project verkopen. En dat is natuurlijk wel een gave of een skill die we nou niet meteen aangereikt krijgen in de collegebanken aan de universiteit. Het idee dat je je project moet kunnen verkopen, als het ware. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat best wel nieuw is voor heel veel wetenschappers. In ieder geval, nou ja, niet dat wij nou zo oud zijn, maar dat is toch iets van het laatste decennium of zo. Hè? Dat zo belangrijk is geworden, dat je dat moet kunnen doen en dat je die partners echt moet kunnen overtuigen van het belang, ja, ook voor hen zelf om aan te schuiven. Dus ik vond dat jij dat heel erg wervend en deed zonder. Je mag dat ook niet te bescheiden zijn. Dus je moet ook gewoon durven zeggen, nou, dit is waar wij goed in zijn. En daarom denken wij dat jij moet aanschuiven. En ik dacht, nou, dat ik had in eerste instantie eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen, fiducie in. Maar toen die eerste binnenkwam, toen volgden die anderen eigenlijk bijna vanzelf. En plotseling moesten er een x-aantal hebben. Nou, laten we zeggen 3, ik noem maar wat. En dan kwam de 4e erbij en de 5e. En toen kreeg jij de lol in. Toen dacht je, nou, dan gaat die nummer 6 er ook nog wel bij. Dus uiteindelijk zijn we natuurlijk geëindigd met een heel divers en rijk consortium. Waar we natuurlijk, nu we echt aan het onderzoek bezig zijn, natuurlijk enorm de vruchten van plukken. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat we er ook wel achter zijn gekomen dat het ook extra werk met zich meebrengt, ook wel weer. Dus dat het ook wel weer belangrijk is dat als je een project schrijft, dat je het ook altijd in gedachten moet houden van, oké, als we het gaan uitvoeren, moeten we dit ook allemaal gaan doen. Dus het managen van zo'n consortium, dat kost tijd, inspanning, echt voortdurende aandacht ook. En naast het meer wetenschappelijk onderzoek dat je dan uitvoert binnen een project. Ik denk, we zijn nu over de helft, dat we zeker kunnen zeggen dat het absolute meerwaarde heeft. Dat ook de eerste resultaten die we hebben enorm gebaat zijn bij de input die we krijgen uit het consortium. Maar dat het ons ook als wetenschappers ook wel tijd kost om dat goed te doen. En om daar in te investeren en die banden aan te halen en houden. Dus dat is iets. Dus om de link te leggen tussen het schrijven en bij elkaar brengen en wat dat dan betekent voor daarna. Dan denk ik is het wel goed om in gedachten te houden. Dat heb ik in ieder geval wel onthouden voor de volgende keer.
Het lukte Jurgen en Esther om gemeenten, publieke organisaties zoals het CEB en ook bedrijven te betrekken bij hun NWO-aanvraag. In de winter van 2019 dienden ze hun aanvraag in.
Ja, ik herinner mij nog altijd heel goed. Esther, we hadden dan echt maandenlang intensief samengewerkt. En vooral de laatste twee weken ook natuurlijk. Ik ben toch ook wel enigszins een deadline-persoon. Dan de laatste dag moet je alles submitten. Dat is wel heel spannend. NWO heeft een platform, het noemt Izaak. En daar moet je dan alles in uploaden. En je wil dan wel dat alles goed gaat, natuurlijk. Op dat moment was ik toevallig in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit voor een andere reden. En ik zocht daar een plekje met internet en dergelijke. Ik begon alles te uploaden. Maar dat duurde toch wel allemaal langer dan verwacht. En de puntjes moesten op de i staan en dergelijke. En toen plots haperde het systeem wel even, kan ook aan mij liggen. Uiteindelijk, ik vergeet het nooit meer, was het eigenlijk in minuut 59, terwijl de deadline dus letterlijk op het uur stond, dat ik heb gesubmit, waarbij ik eigenlijk niet meer heel zeker was of het nu in minuut 59 zat of eigenlijk in 00, het begin van het uur. Dus ik belde naar Esther of ik stuurde een mailtje, ik weet het niet meer, het is nu toch al 3 jaar geleden. En ik zei, Esther, ik denk dat alles gelukt is. Maar ik twijfel toch wel een klein beetje of het wel binnen de tijd is ingediend. Dus ik herinner me nog, op de autorit terug heb ik toen gebeld naar het NWO. Heb ik gezegd, we hebben echt super hard ons best gedaan. Maar het zou kunnen zijn dat het in minuut 00 is gesubmit. Ik hoop dat dat geen probleem is. Men was onmiddellijk heel vriendelijk bij NWO. Men heeft dat bekeken en heeft uiteindelijk laten weten, de dag zelf denk ik, dat alles in orde was, eerder dan ons wekenlang in het ongewisse te laten. Maar dat vond ik toch een heel spannend moment. Want op het moment dat je dan submit, wil je dat alles natuurlijk ook juist gaat. Herinner jij je nog, Esther, toen we het nieuws hoorden, wanneer we het kregen? Dit zit bij mij even ver.
Ik kan me en nog herinneren, zeg maar, dat we het nieuws kregen. En ik kan me dus ook nog herinneren dat dit speelde. We hadden natuurlijk al, zeg maar, dat hele traject doorgemaakt, hè, van het schrijven en brainstormen en alles. En ik had je natuurlijk ook al best wel goed leren kennen intussen. Dus jij was zenuwachtiger daarover dan ik. Ik dacht, nou ja, het zal wel binnen de termijn zijn ingeleverd. De kans dat dat bij jou mislukt lijkt me zo klein dat ik daar minder ongerustheid over voelde dan jij, denk ik. Maar ik kan me ook herinneren dat jij mij belde om te vertellen. En toen zei je, Esther, zit je neer? En toen wist ik het eigenlijk al. Je hield het wel even spannend, want je zweeg heel even. Dus volgens mij heb ik toen wel geroepen, Jurgen, zeg het nu! dat we het project binnen hadden gehaald. En dan was ik natuurlijk ontzettend blij mee. Was wel, wat ik al zei, ik had er ook wel echt een goed gevoel over. Maar ja, je moet het toch zwart op wit hebben, hè, dat je het binnen hebt gehaald. En er zijn natuurlijk heel veel goede voorstellen. Er zullen vast nog wel Jurgens en Esters geweest zijn die met hetzelfde gevoel hadden ingediend. Dus ik was enorm, enorm blij en opgelucht dat we het hadden gehaald. Ik was ook enorm blij en opgelucht omdat we hebben er zo hard aan gewerkt. Het is zo ontzettend demotiverend als je zo hard werkt en ergens zo in gelooft, als je het dan niet krijgt. En laat ons wel wezen, die ervaring hebben we natuurlijk ook allebei ook al gehad in andere projectaanvragen. Absoluut meer mislukkingen dan succesverhalen, helaas. Dus er valt wel een last van je schouders af. En ook naar de universiteit toe, want je hebt natuurlijk tijd geïnvesteerd hierin. Collega's, hè, die dingen voor je opgevangen hebben, omdat je zelf dan helemaal in zo'n onderzoeksaanvraag zit. Maar ook thuis. Ik weet nog goed dat wij zeker in die laatste week en dat laatste weekend gewoon doorgewerkt hebben. Dat zijn allemaal wel momenten dat ik dan wel denk, dat gaat allemaal ten koste van iets. En het wordt zeker niet altijd gehonoreerd. Dus dat het nu wel was gelukt, dat was wel echt een bekroning op hard werken. Maar ook een soort van opluchting voor alle keren, zeg maar, dat het niet was gelukt. En voor ook alle mensen die indirect bij zo'n aanvraag betrokken zijn.
Ja, en Gert, onze postdoc, die houdt enorm van wielrennen. Dus nu ik je hoor praten, Esther, denk ik plots aan wielrennen. Hè. Zo de Tour de France. Het is eigenlijk een lange aanloop. Hè. Je gaat de berg omhoog en dan bol je toch even uit. Maar het is aankomst bergop. En op het einde heb je zoiets van, daar is de finish, dat is de deadline en nu moet het eruit komen. Als je wil winnen, moet je volop je best doen. En dan ben je over de finish, maar het is een spannende sprint met heel veel personen, met heel veel collega's die ook eigenlijk heel goed zijn waarschijnlijk. Waarbij het zelfs bijna toeval kan zijn wie er net niet wint. Want twee projecten kunnen ongeveer van dezelfde kwaliteit zijn en dan komt het soms op details aan. En dan kijk je naar het scherm en dan zie je dat je gewonnen bent. En het gevoel dat je dan overvalt, kan je moeilijk plaatsen. Maar wat je meestal ziet bij het wielrennen, is dat dan de persoon die wint vaak in de armen valt van de verzorger of van zijn echtgenote of man of de familie. En dat was toch ook wat ik me nog herinner. Je bent eerst heel blij, je kan het even niet plaatsen, je gelooft het niet. Je refresht even de pagina met de uitslag. En dan ga je naar je collega's en je vertelt dat het is gelukt. En wat ik me vooral nog herinner, is de warmte en collegialiteit van iedereen. Het is toch een relatief competitieve omgeving soms, de academische wereld. Maar er is wel voldoende ruimte om elkaar te helpen, om elkaar successen over te durven vieren. En dat vond ik toch eigenlijk een heel mooi gevoel.
Met het goede nieuws van NWO konden Esther en Jurgen beginnen aan hun zoektocht naar wetenschappers om het onderzoeksteam te versterken. En dat was nog niet zo eenvoudig.
Dat was natuurlijk wat er daarna kwam. Hè. Dus we hadden de aanvragen ingediend, we hebben hem gehonoreerd gekregen. En toen moesten we aan de bak. En een van de eerste dingen die we natuurlijk ook moesten doen was, ja, wie gaan we zo gek krijgen om met ons dit project de komende 4 jaar op te gaan zetten?
Ja, we hadden ruimte om een studentassistent aan te werven. Dat is heel fijn, want er zijn heel veel goede studenten die met veel enthousiasme willen bijdragen aan zo'n project. Meer dan we hadden verwacht. Ik herinner me nog dat we de vacature voor studentassistent, research assistant, uitschreven. En er waren op een paar dagen meer dan 30 aanmeldingen. Dus we hadden al heel hard op voorhand moeten selecteren. We hadden er dan 5 uitgenodigd op gesprek. En het was eigenlijk wel een heel close call tussen de nummer 1 en de nummer 2. Eigenlijk ook wel een mooi verhaal. We hebben uiteindelijk gekozen voor Helene Andriessen, onze eerste studentassistent. Maar op nummer 2 stond Juliette Ermers, maar ze was eigenlijk even goed. Ze hadden alle twee een ander traject, andere kwaliteiten. En Juliette is uiteindelijk onze tweede studentassistent op het project geworden. Dus ze hadden alle twee kunnen winnen in die procedure. Ik ben heel blij dat ze alle twee chain members van ons team zijn geworden. Wat natuurlijk wel heel spannend was om de twee andere kernleden van ons team te selecteren. Enerzijds de legal PhD, een enorme bijdrage moet leveren met betrekking tot het juridische luik van het onderzoek, maar waarbij dat bij die persoon moet uitmonden in een dissertatie, in een doctoraal proefschrift na 4 jaar. En dat is natuurlijk een uitdagend traject. Niet iedereen is geboren, laat staan, wil heel graag 4 jaar lang aan een boek schrijven. Daar wil je natuurlijk toch ook wel een goede kandidaat vinden die past in jouw team. Die houdt van multi- of interdisciplinair samenwerken. Gelukkig hebben we iemand gevonden, Charlotte van Orsau, die ook al in haar studie eigenlijk multidisciplinaire studie heeft gedaan, onder meer law and economics bijvoorbeeld, en toch wel affiniteit had met de invalshoek die wij zochten.
Jurist Charlotte van Orsau volgde de masteropleiding Law and Technology aan Tilburg University en heeft ook een Master in Law and Economics van de Universiteit van Utrecht. Ze vertelt hoe ze bij Chain terechtkwam en wat ze precies doet binnen het project.
Ik was aan het studeren. Ik zat in mijn masterfase. En op een gegeven moment had ik besloten dat ik graag een PhD wilde doen. En toen heeft een docent van mij me de vacature van deze promotieplek gestuurd. En ik deed de Master in Law and Economics, dus dat is best wel een andere achtergrond dan waar ik nu in dit project mee bezig ben. Omdat ik me hier heel veel bezighoud met het staats- en bestuursrecht. En de vacature die sprak me echt super erg aan. Dus ik vond het heel interessant klinken, maar toen dacht ik, het is niet mijn achtergrond, dus ik ga maar niet solliciteren. Maar ja, het bleef toch wel een beetje kriebelen, omdat er gewoon echt wel hele interessante aspecten in zaten, die waarde bijvoorbeeld en ook het doen van case study onderzoek, dat ik besloten heb last minute toch nog te solliciteren. En ja, zo ben ik eigenlijk hier bij dit project terechtgekomen. Ik doe rechtswetenschappelijk onderzoek. En dan voornamelijk vanuit het publiekrecht, dus niet vanuit het privaatrecht. En dat gaat eigenlijk heel erg om de verhouding tussen overheid en burger. En ik doe in het bijzonder onderzoek naar hoe transparantie en accountability gereguleerd worden door het publiekrecht. Op het moment dat de overheid dus met nieuwe technologieën gaat werken, zoals blockchain in dit geval.
Ja, een tweede kernlid was natuurlijk de postdoc in Science and Technology Studies. En dat is natuurlijk meer jouw hoek, Esther. Hoe heb jij dat beleefd, die zoektocht?
Het zoeken van de postdoc in het domein Science and Technology Studies en techniekfilosofie was niet per se gemakkelijk. Omdat we natuurlijk best wel wat eisen hadden. We hadden ook al dat interdisciplinair project waarin recht, relatie burger-overheid, burgerperspectief met name. En dan de ethische en techniek-filosofische aspecten daarvan. We wilden ook nog iemand die in staat was om empirisch onderzoek te doen. Dus ja, dan vraag je. Dat is best een groot eisenpakket.
En iemand die niet wordt afgeschrikt door het juridische en door de rechtsstatelijke waarden en dergelijke. Dus inderdaad, we zochten een speld in een hooiberg, bij wijze van spreken.
Maar die bleek gewoon best wel dicht in de buurt te zitten. Want toen kwamen we uit bij Gert Meijers. Die ook nog een keer, net zoals jij en ik eigenlijk, hè, Belgen zijn. Dus het werd ook een heel erg Belgisch project, eigenlijk toevallig. Vanuit de KU Leuven. Ja, ook met drie masten. Gert, vertel het zelf maar.
Ik ben begonnen met filosofie te studeren, waarbij dat ik deels sociologie ook combineerde. Wat mij in staat stelde om redelijk snel die twee masters binnen te halen. En ik had de ongelofelijke luxe om nog een jaartje te mogen studeren van mijn ouders. Waardoor dat ik een eerste probeersel tot een aanvraag bij het FVO, dat is een Vlaamse tegenhanger van het NWO, voor een doctoraatsmandaat kon indienen en dergelijke. Dus heb ik gekozen voor wat ze dan noemen beleidseconomie. Dat is eigenlijk een jaartje algemene economie. En die drie dingen, die drie disciplines, die zijn eigenlijk samen heel interessant. Want filosofie kan je normatieve vragen stellen. Bij economie kan je kennis verwerven over een domein in de samenleving dat bijzonder belangrijk is. Waar dat eigenlijk heel de samenleving bijna doordraait. Maar je hebt ook sociologie, dat je in staat stelt om goed te observeren. Om aandacht te hebben voor verschillende type actoren. En ik, na mijn studie ben ik een doctoraat gaan doen in de sociologie over hoe dat big data impact heeft op verzekeringspraktijken. En in het bijzonder op de waarde van solidariteit. Dus ik zag daar nieuwe technologie, waarde en hoe dat die veranderen. En ook dat vond ik in het project van blockchain in de netwerksamenleving heel erg terug. Je hebt bepaalde waarden die worden uitgedaagd of mogelijk veranderen door de inzet van technologie.
En net als voor Charlotte vormde ook voor Gert de case studies een unieke onderzoekskans.
Omdat case studies je in staat stellen om iets heel specifiek te onderzoeken en daardoor meer algemene conclusies te kunnen trekken. Omdat je net in detail gaat kijken naar hoe dat in een concreet geval bepaalde keuzes worden gemaakt. Hoe dat bepaalde technologie wordt ontwikkeld. En de keuzes die men maakt in de ontwikkeling van technologie, die heeft gevolgen voor waar dat die technologie toe in staat is. Want we denken vaak, technologie kan dit en dit. Maar uiteindelijk is het zo dat technologie kan wat we toelaten dat het zou moeten kunnen. Dus daar worden heel wat keuzes in gemaakt. En die keuzes, dat zijn waardekeuzes.
In de volgende aflevering praten we verder over de twee cases die onderdeel zijn van het Chain-project. De rode knop en de energieknip. Welke publieke waarden staan er op het spel als de overheid blockchain-technologie inzet om schuldenrust te creëren voor burgers die diep in de financiële problemen zitten? Of om binnen een gemeente gratis energiebesparende spullen toe te kennen aan huishoudens? En hoe zit zo'n case study onderzoek eigenlijk in elkaar? Wat levert het op en wat is er soms lastig aan? Dat en nog veel meer ontdek je in aflevering 2 van de driedelige podcastserie Chain, Connecting the Dots.